het leven is veel duurder geworden. Maar ik vind het ook altijd wel een soort pitfall. We moeten niet alleen maar denken dat het gaat om goedkoop, goedkoop, goedkoop dan. Want consumenten willen zich helemaal niet goedkoop voelen. die willen juist het gevoel hebben dat ze een goede deal doen eigenlijk. En dat ze zoveel mogelijk krijgen voor een gevoel. Zodat ze zich zo rijk mogelijk voelen.
Marielle Bordewijk is food designer en heeft haar eigen ontwerp- en innovatiestudio Food by Design. Eind van het jaar presenteert ze 15 food trends voor het nieuwe jaar. In deze podcast praten we over de trends voor 2024. Maar ze vertelt ook hoe ze deze trends signaleert en analyseert en waarom het belangrijk is voor productontwikkelaars om deze in de gaten te houden. Blijf vooral luisteren tot het eind, want dan geeft ze een tip hoe je als productontwikkelaar zo'n trend praktisch kan toepassen. Welkom Marielle.
Dankjewel Dionne. Heel leuk om hier te zijn.
Ja, fijn om het op deze manier te doen. Want foodtrend signaleren is een belangrijk onderdeel van je werk als fooddesigner, maar het is niet het enige, denk ik.
Nee, klopt. Foodtrends zijn eigenlijk een heel mooi begin. Het is geen doel op zich, maar het is eigenlijk een middel om ergens te komen. En in ons geval is dat heel vaak samen met onze klanten tot innovatie in eten en drinken te komen.
Ja, en als je zulke foodtrends ontwikkelt, begin je dan elke keer opnieuw of kijk je naar de trends van vorig jaar?
Ja, nou gelukkig is het in eten en drinken wat rustiger dan in de mode bijvoorbeeld. Waar je natuurlijk echt wel met hypes te maken hebt. En dan is het ene seizoen het allemaal roze en het volgende seizoen allemaal groen. Bij eten en drinken gaat dat langzamer. Dus wat wij zien is dat sommige trends, en daar zijn we ook met name in geïnteresseerd, die echte grote bewegingen die op de lange termijn onze manier van eten kopen, eten bereiden, produceren in de zakelijke markt, het daadwerkelijk consumeren en uiteindelijk het ervaren van eten, hoe dat verandert, daar zijn we geïnteresseerd in. Want als je dat begrijpt, dan kun je daar ook op anticiperen en kun je dus zorgen als voedingsmiddelenbedrijf bijvoorbeeld, dat je daar op anticipeert en innoveert en met de juiste producten komt die meebewegen met die behoeften van die consument.
En dan heb je nog hypes en trends, want hoe daar is ook een verschil tussen, denk ik.
Ja, klopt. Het loopt natuurlijk ergens wel in elkaar over. Maar in hype zien we toch vaak iets als wat kortstondig is. Ik noem maar wat een regenboog cappuccino die helemaal viral gaat op TikTok of Instagram. En dan na een paar weken weer zijn nieuwigheid heeft verloren en dan niet meer zo interessant is. Heel erg leuk. Maar we zien wel dat onze klanten die toch bijvoorbeeld ook fabrieken hebben, die kunnen daar niet zo makkelijk op inspelen als een TikTok-influencer. Mm-hmm. Dus wij zijn met name ook iets minder gefocust op die hypes en juist op die langdurige, impactvolle trends.
En gebruik je social media ook om jouw foodtrends te formuleren of wat zijn jouw bronnen?
Ja, zeker. We kijken er wel naar. Want je kunt wel uit de signalen kun je de grotere stromingen pakken. En dat kan interessant zijn. Dus dat doen we zeer zeker.
Mm-hmm. En want de krompoes was zo een hype de afgelopen tijd.
Ja, dat is wel een hele leuke. We zien natuurlijk de krompoes. Die heeft veel aandacht gekregen de laatste tijd. Vanochtend ben ik nog door RTL geïnterviewd over de pizza saté. Oh. Maar je hebt ook bijvoorbeeld sushi taco's of sushi burritos. Dat is een samenvoeging van de sushi en de burrito. Je hebt pizza burgers. Je hebt natuurlijk ook pizza bitterballen tegenwoordig. Dus wereldwijd zien we dat dit een trend is. Een grappige trend moet ik zeggen. Waarbij dus favorieten van de ene hoek van de wereld met smaken, ingrediënten of vormen van de andere hoek van de wereld gecombineerd zijn. En nou ja, dat brengt ons dan eigenlijk ook direct naar een van de trends die komend jaar nog steeds van belang is. En dat zijn deze, hybride food designs. Mm-hmm. Waarbij er dus hele leuke, grappige combinaties gemaakt worden. En je kunt dat eigenlijk ook wel weer verklaren in een wat breder perspectief. Van, goh, waarom is dat nu zo? Nou ja, we zien natuurlijk dat het nieuws op dit moment best wel gedomineerd wordt door serieuze onderwerpen. Mensen gebruiken het eigenlijk ook wel als even als een kleine escape daarvan. Het is gewoon even grappig om zo'n gekke creatie te eten. Enerzijds weet je wel, hij is gemaakt van twee wellicht favoriete smaken van je. Dus het is op een bepaalde manier een veilige keus. En tegelijkertijd kan het ook een verrassing in zich hebben. En iets geks in zich hebben. En word je gewoon even vermaakt op een hele prettige manier.
En is het ook iets waar productontwikkelaars en foodbedrijven wat mee kunnen? Is het al echt een trend? Of is het...
Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Want in de brainstorms die wij op dit moment hebben, komt die nu overal standaard bij iedereen erboven. Oh, we kunnen wel een combinatie maken van dit of dat. Of we kunnen inderdaad de oliebol met de croissant gaan kruisen. Of we kunnen de taco met de Indiaanse naambroodjes gaan kruisen. En dus ja, hij leeft nu heel erg. Hij is heel erg top of mind bij iedereen. En ik denk dat dat nog komend jaar zeker zo zal blijven. Maar ik verwacht ook dan over 2-3 jaar zijn we er ook wel weer een beetje moe van. Hebben we het gezien en dan is het weer tijd voor iets nieuws.
Oké. Dus eigenlijk zijn we al begonnen met de trends voor 2024.
Ja. Ja.
Maar als we nog even terugkijken naar dit jaar. Eigenlijk, ja. We zitten nog in dit jaar. Maar welke trend die je had voorspeld voor dit jaar is uitgekomen? Of heeft je het meest verrast?
Nou, het grappige is wel, die hybride food designs, die hadden we 8 jaar geleden al voor het eerst in onze trendpresentaties. Iedereen nam het toen wel aan, zeg maar. Maar was er nog niet zo actief op het aan het acteren. En nu zie je dat dat echt veranderd is. We hoeven hem eigenlijk niet eens meer te vertellen in onze presentaties. Want mensen beginnen er spontaan over.
Dus het heeft echt een tijd nodig soms.
Ja. Nou, dat is in het algemeen zo. Dat foodtrends en alle trends, denk ik eigenlijk wel, die hebben een stukje aanlooptijd nodig. En er wordt ook wel eens over een tipping point gesproken. Er moet op een gegeven moment een bepaald gewicht aankomen, willen doorzetten, ja of nee. Heel veel dingen die doven al uit eigenlijk voordat ze het tipping point hebben bereikt. Dus die worden nooit groot. En als je naar de trendcurve kijkt, zoals wij die ook gebruiken, dan hebben we dus eerst die fase van opwarming. Dan voorbij kom je bij dat tipping point. En dan als je dat haalt, dan wordt het echt een gestage groei. En dan opeens is het overal. En dan kom je op een gegeven moment aan de top. Hè? Dan is zo'n trend op zijn grootst, meest aangezweld. En dan is de vraag, blijft die of dooft die weer uit? Mm-hmm. En dat zie je dus. Het is eigenlijk wel een patroon wat je bij heel veel ontwikkelingen en trends kunt zien. En de ene trend doorloopt hem sneller dan de andere. Maar dat is wel waarneembaar.
Ja, en als we dan op de trends voor het komend jaar ingaan. En wat je net vertelde over de route die zo'n trend doormaakt. En vleesvervangers, dat is een trend die er al een aantal jaar is. Ja. En waar er dit jaar al veel over te doen is. Hoe zie jij dat ontwikkelen?
Ja, dat is denk ik een trend, een grotere ontwikkeling dan bijvoorbeeld die grappige hybride food designs. Die heeft ook veel meer drijvers achter zich. Want die wordt natuurlijk echt wel door een paar substantiële krachten gedreven. Zowel vanuit gezondheid, maar zeer zeker ook vanuit duurzaamheid. En die drijver wordt ook steeds sterker. Dat het echt wel heel veel van onze planeet vraagt als we allemaal zoveel vlees willen blijven eten. En zeker als opkomende economieën dat ook nog eens gaan doen. Het dierenvraagstuk is natuurlijk ook belangrijk daarin. Dus we zien dat deze trend natuurlijk echt al wel zo'n tien jaar geleden is ingezet. Maar dat die nog relevant blijft voor de komende 10, 20 jaar. En we zien ook dat die een soort volwassenwording krijgt. Dus we hebben die groei van die categorie gezien. Maar we zien nu ook dat die groei ietsje afzwakt. En dan zijn er al allerlei partijen die zeggen, ah, het is voorbij met de vleesvervangers. Ja. Nou, daar geloof ik absoluut niet in. Ik denk dat we even een soort stadium van van hoe noem je dat?
Consolidatie.
Ja, consolidatie meemaken. Maar dat dat op een gegeven moment weer doorzet. En dat heeft ook wel een naam, dat heet de Gartner Hype Cycle. En daarin zie je inderdaad, en net zoals bijvoorbeeld met de opkomst van het internet, toen waren er eerst allemaal nieuwe internetbedrijven, die we nu World Online en New Economy, die zijn we nu allemaal vergeten. Maar toen kwam daarna die tweede golf van de Facebooks en de Googles. En dat waren natuurlijk de echte winnaars die die markt voor altijd en blijvend veranderd hebben. En ik verwacht dat het met vleesvervangers ook zo gaat. Dus we hebben een mooie eerste groei meegemaakt. We hebben ontzettend veel geëxperimenteerd en gedaan met elkaar. Er zijn dingen goed gegaan, er zijn dingen minder goed gegaan. En nu zullen we zien dat we naar een tweede soort fase moeten. Dus we zien ook dat veel bedrijven die in deze markt actief zijn, die zijn zich nu opnieuw aan het bezinnen van hoe gaat het verder? Wat zijn de volgende stappen? En eigenlijk zie ik drie sporen naar de toekomst. Ik zie allereerst de supermimickers. En dat is dat we nog beter gaan worden in het nabootsen van de vlees en de textuur van smaak. Maar dat gaat steeds verder. Dus dat gaat met
verder dan Beyond Meat.
Ja, nou, die zijn er natuurlijk ook actief mee bezig. Maar we zien ja, heel veel partijen die hier nu op inzetten. Maar ook bijvoorbeeld ingrediëntenleveranciers. Die echt met designer ingredients komen. Zoals smart fats. Die zich helemaal gedragen zoals dierlijke vetten. Zelfde soort smeltgedrag vertonen. Zelfde uiterlijk hebben. Dus hè, bijvoorbeeld zoals je bij spek ziet dat het witte pan ingaat. En als het uit de pan komt, dan is het eigenlijk transparant en vloeibaar geworden. Dus daar worden we steeds beter in. We zien ingrediënten die de smaak van heem heel goed mooi simuleren. Heem is natuurlijk het ijzerige bloedsmaakje, ja. Zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk heel belangrijk is bij bijvoorbeeld rundvlees. We zien de flekerigheid, de vlokkerigheid, dat vertaalt niet zo mooi in het Nederlands, van vis. En we zien ook dat bijvoorbeeld 3D-printtechnieken nu echt in een versnelling komen. Letterlijk en figuurlijk, dat die ook steeds meer op grote schaal, dat het haalbaar wordt om sneller en op een groter volume te printen en op die manier designs van vlees na te maken, dat het steeds
meer lijkt.
Ja. Dus dat gaat steeds verder en ik ben daar ook van overtuigd dat we daar met z'n allen steeds beter in worden. Een ander spoor gaat juist helemaal de andere kant op. En dat is juist het spoor van meer natuurlijk en minder bewerkt. Want we zien ook dat dat een van de grootste barrières op dit moment is voor veel mensen om vleesvervangers te gebruiken. Dat ze het een gekunsteld product vinden. Maar gelukkig zien we ook dat er een hele grote groep is die daar heel handig omheen weet te manoeuvreren. En die eigenlijk de pracht en de praal van de eetbare flora centraal stelt.
Heb je een voorbeeld daarvan?
Nou ja, het is eigenlijk heel, als je bedenkt, als je even vier soorten vlees voor je ziet. Hè, dus kip, rund, varkensvlees en lam inderdaad. Het is allemaal een beetje rozig, beigeig, dezelfde kleur. Het heeft wel iets van smaakverschil, maar vaak komen de smaken echt pas tot leven als je het gaat kruiden en doen. Terwijl als je naar planten kijkt, ja, zie je het voor je. Bloemen, bladeren in alle kleuren van de regenboog. Met veel meer smaakvariatie eigenlijk dan dat vlees heeft. En dus je ziet ook dat chefs dat nu radicaal omarmen. Chefs die allerlei nieuwe vaardigheden ontwikkelen van fermenteren en roken en pekelen van groenten. En het leuke daaraan is dat je dat langzaam ook weer als een soort waterval, een piramidevormige waterval, ziet doorsijpelen naar een steeds groter publiek. En dat het dus ook steeds makkelijker wordt om met die mooie groentes of die mooie natuurlijke proteïnebronnen te koken. Bijvoorbeeld kijk ik graag naar Noma. Die heeft ook zo'n innovatielab. En daarin heeft hij allemaal nieuwe smaakmakers die hij ontwikkelt. Zoals bijvoorbeeld ook een paddenstoelen garum. En een garum is een vissaus die traditioneel van vis gemaakt wordt. Maar hij maakt dat dus met umami-rijke paddenstoelen. En dat is heel slim, want wat we ook zo lekker vinden aan vlees is juist vaak die umami. En met zo'n garum kun je dat dus weer op plantaardige wijze in heel veel gerechten brengen. Waardoor je weer een veel maximalere smaakbeleving hebt. En dat zijn eigenlijk heel veel low-tech technieken. traditionele technieken, kun je zeggen. Ja. Van soms wel honderden of duizenden jaren oud. Die daarmee weer in een nieuw daglicht komen.
Ik denk dat fermentatie echt zo'n techniek is die nu een beetje op het hoogtepunt zit.
Ja, maar ik denk ook dat we daar nog niet uitgespeeld zijn. Want ik denk dat er in de keukens van de gemiddelde consument wordt er nog weinig mee gedaan. Dus daar liggen nog kansen. En zo zie ik ook bijvoorbeeld voor tofu en tempeh en seitan nog veel meer kansen. Er zijn natuurlijk eigenlijk ook al producten die al duizenden jaren oud zijn. Ja, niks nieuws onder de zon. Maar toch in het huidige licht van die zoektocht naar meer natuurlijke vleesvervangers. Geloof ik dat daar weer de komende jaren veel innovatie ook op gaat geschieden.
Okay. Dus dat waren de...
Dat waren er twee. Ja. En dan de derde richting is inderdaad de kweekvleesrichting, ofwel de cellulaire landbouw. Die ook wereldwijd natuurlijk in allerlei laboratoria onderzocht wordt. Wat echt wel heel high-tech is. Wat nog lang niet in alle landen goedgekeurd is natuurlijk om te gebruiken, die technologie. Maar dat staat ook niet stil. En nu las ik bijvoorbeeld weer dat je uit kippenveren miljoenen kippencellen en vleescellen kunt opnemen. Kweken. En dat heel interessant. En dit is natuurlijk een beetje een trend die technologie gedreven is. Dat is ook wel leuk om te noemen. Je hebt natuurlijk consumententrends. Wat willen consumenten? Maar tegelijkertijd heb je technologietrends. En wij vinden het heel leuk om die tegen elkaar aan te leggen. Want we geloven als je dat op een goede manier doet, dan kan zoiets op een gegeven moment omhoog gaan. En we krijgen dan ook bijvoorbeeld steeds vaker de vraag om met fabrikanten mee te kijken naar technologieën. Mm-hmm. En vanuit daar is te gaan redeneren van hoe kun je dat nou, zo'n technologie, op een relevante manier voor een consument inzetten. Want als je dat goed doet, dan zit daar vaak de sleutel tot succes.
Okay. En daar is kweekvlees Een voorbeeld zou kunnen.
Ja, en er zijn ook weer of een 3D-printingstechniek of een andere productiemethode.
Oké, dus er zit nog wel toekomst in vleesvervangers.
Zeker weten. Ja, en, misschien moet het geen vleesvervangers meer heten, maar moet het meer proteïnebronnen van de toekomst heten.
Ja. Ja. En welke andere trends zijn er nog die een productontwikkelaar niet over het hoofd zou moeten zien?
Ja, wat ik zelf wel een hele leuke vind, is dat we steeds meer verweven raken met de landbouw. En dat die landbouw eigenlijk op het bord van die consument komt. Was dat voorheen misschien een beetje een ver van hun bedshow en misschien zelfs wel van de gemiddelde productontwikkelaar. Dat komt steeds meer naar ons toe. En dat komt gewoon omdat we daar ook steeds meer berichtgeving over zullen gaan krijgen. Enerzijds omdat door klimaatverandering natuurlijk oogsten meer onder druk gaan komen. Maar anderzijds ook bijvoorbeeld omdat de discussie oplaait, hoe moeten we nou landbouw bedrijven? We hebben natuurlijk net de discussie rond, ik moet altijd even kijken, want ik zeg het verkeerd, glyfosaat gehad.
Glyfosaat,
ik had het nooit onthouden. Ja. Maar daar is weer een goedkeuring gekomen in Brussel. Maar dat is toch wel gepaard gegaan met veel berichten in de media. En je ziet dat consumenten daar meer en meer door gealarmeerd raken. Voor hun eigen gezondheid, maar ook voor die van het land, het water, de planten zelf, de natuur, de biodiversiteit. Dus ik verwacht dat daar die landbouw, die gaat belangrijker worden. En die kunnen we ook niet meer als productontwikkelaars of marketeers ver van ons afschuiven. Daar moeten we actief ons mee gaan verdiepen. En te kijken welke kant het op gaat. En hier zie je eigenlijk ook twee richtingen zich ontwikkelen. Enerzijds zie je een soort back to nature gedachte. Waarbij steeds meer boerenbedrijven, maar ook voedselverwerkende bedrijven zich gaan verbinden aan meer natuurlijke landbouwpraktijken. Het woord regeneratieve landbouw is natuurlijk zwaar
heel
in
populair,
opkomst. Ja. Agroforestry. Maar ook het good old biologisch, zou je kunnen zeggen, komt daar weer meer mee in zwang. Biologisch is er natuurlijk al best wel lang. Maar je gaat zien dat daar nu een nieuw licht op komt te schijnen. En dat we de komende jaren, verwacht ik dat dat weer belangrijker gaat worden. Dat er weer meer aandacht komt. Het is wel een beetje nu nog in conflict met de prijsfocus die we natuurlijk hebben. Maar ja, we zien aan de andere kant toch ook al dat de discount retailers er ook serieus op inzetten. Dus ja, biologisch, neem het mee in de ontwikkeling van nieuwe producten, want het wordt belangrijker en belangrijker.
En is er ook nog een spanningsveld tussen regeneratief en biologisch?
Nou, biologisch ligt wel al echt goed vast wat dat is en waarvoor moet je gecertificeerd worden. Bij regeneratief is dat er nog niet. Aan de ene kant ja, is dat een risico, want het zou misbruikt kunnen worden, die term, als een soort van greenwashing. Aan de andere kant kan het misschien wel ook helpvol zijn voor die bedrijven die wel stappen willen maken, maar misschien nog niet helemaal aan biologisch toe zijn. Dus ja, laten we het vooral niet misbruiken met elkaar. Laten we er serieus mee omgaan. Maar ik denk in de gedachte van regeneratief dat er wel veel moois en goeds in zit.
Ja. Want je ziet, als je kijkt naar de landbouw in foodproducten, je ziet al vrij veel claims komen. Hè? De bodemgezondheid of, en dat soort termen. Die zullen ook meer komen.
Meer en meer pesticidenvrij, residuvrij. Maar ook zuinig met water. Inderdaad, stukjes land die geregenereerd worden. Ja, dus ik denk inderdaad dat die landbouwactiviteiten zullen zich dus doorgaan vertalen naar claims. Maar ook bijvoorbeeld naar merken die daar actief initiatief op nemen. Zo zie je bijvoorbeeld al dat een merk als Lu, die heeft het Harmony Program, waarbij ze echt met zoveel mogelijk het graan afnemen van boeren uit de buurt van hun fabrieken. En daar echt biodiversiteitsprogramma's aan het opzetten zijn. Dus dat is de ene richting. De andere kant zie ik ook juist een soort van een vorm van high-tech farming. Waarbij we juist heel geconcentreerd proberen die productie van ons voedsel op orde te krijgen. Wel op zo'n manier dat de eco-footprint ook zo laag mogelijk is. Dus het zijn vaak hele geconcentreerde productieunits. Weinig oppervlakte, weinig water is er voor nodig. Gecontroleerde omgevingen, zodat er weinig insecten, plagen of onkruiden je parten spelen. En je dus ook geen bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. Dus denk hierbij aan bijvoorbeeld high-tech kassen. Vertical farming wordt vaak genoemd. Maar ook aan reactoren waar bijvoorbeeld eiwitten of vetten in ontwikkeld worden. Hè, dus bijvoorbeeld inderdaad reactoren waar een soort vervanger voor palmolie in gemaakt wordt. Mm-hmm. Zonder dat je daar stukken bos voor hoeft te kappen en monoplantages hoeft aan te leggen.
Oké. Okay. Dus het is de echte high-tech, die echt gebruik maken van data. En
ja, die helemaal die processen tot in het 3 achter de komma optimaliseren. Ja. En daarbij proberen dus altijd die input zo laag mogelijk te houden. Dus als je dat voorbeeld van die palmolie neemt, je hoeft niet een hele palm te laten groeien om tot die olie te komen. Dus het kan bijvoorbeeld met micro-organismen heel geconcentreerd in die reactor, bij wijze van spreken. En dat zie je natuurlijk ook in het dierlijke spectrum gebeuren. Als ze een caseïne willen creëren, dan hoeven ze niet eerst een hele koe groot te laten worden en onderdak te hoeven geven in een stal of op een weide te laten grazen. Maar wordt er heel direct richting dat ingrediënt toegewerkt.
Ja, en dan is nog wel de schaal een issue.
Ja, hoe groter je wordt natuurlijk. Maar vaak zien we wel dat er een beduidende efficiëntieslag is ten opzichte van het originele.
Ja, nou interessant, ja. En welke trend heb je nog meer?
Ik heb één trend uitgekozen. Dat is niet zozeer een consumententrend. Maar dat is eigenlijk meer een trend voor de makers. Zoals ik dat zou willen noemen. De productontwikkelaars, de marketeers, de food designers. Zoals ik er zelf een ben. En dat is natuurlijk de AI-generated food designs.
Okay. ChatGPT.
Onder andere, ja, 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 ja. We zien natuurlijk dat AI een enorme vlucht heeft genomen dit jaar. En ja, we kunnen ons allemaal voorstellen dat dit pas het begin is. En als je ziet wat het nu al kan en als je daar een beetje over door gaat filosoferen wat de mogelijkheden zijn, ja, dan wordt het echt wel heel spannend. En je kunt dat heel eng vinden, maar als creator vind ik het heel interessant. Want ik denk van, wauw, weet je, hier had ik eerst dagen op moeten buffelen om dat voor elkaar te krijgen. En nu heb ik in 2-3 minuten iets wat, nou, het is misschien niet perfect, maar het komt al wel heel erg in de buurt en ik kan hier mijn idee heel goed mee overdragen. Dus ja, je kunt AI voor ontzettend veel dingen gebruiken. Allereerst natuurlijk om nieuwe recepten te ontwikkelen. We zien bijvoorbeeld al restaurantketens. Leuk voorbeeld is Dodo Pizza, die inderdaad aan ChatGPT had gevraagd van geef mij eens even een goed pizza voor mijn klandizie in Dubai. En die kwamen, nou ben ik hem een beetje vergeten hoe die precies was. Maar volgens mij kwamen ze met een zaatar paneerpizza op de proppen. En die doet het ook goed in de verkopen. En zo moest ik begin dit jaar op een bakkerijcongres spreken. En toen dacht ik van ja, ik vind het ook leuk om aan de bakkers te laten zien wat Chat of Midjourney, het visualisatieprogramma, al zou kunnen. Dus ik had een vraag gesteld aan ChatGPT. Kun jij een lekkere taart bedenken voor de inwoners van Den Bosch? Ja hoor, dat kan ik. Ik kom voor jou op het idee van de Bosse Bolissius taart. Ja. Natuurlijk, ja. Geïnspireerd op de bossenbol. En hij had er een prachtige omschrijving bij hoe die er dan uitzag. Met natuurlijk een taartbodem en daarop allemaal prachtige bolvormige bollen. Met chocolade erin en slagroom, et cetera, et cetera. Nou, daar was ik heel blij mee. Maar ik dacht van ja, nou vind ik het ook wel leuk om daar al een soort beeld bij te schetsen. Vervolgens ben ik naar Midjourney gegaan, een ander AI-programma wat dus meer op beeld werkt. En heb ik gevraagd van Midjourney, kun jij deze taart visualiseren? Binnen enkele minuten of seconden kwam daar ook een prachtig beeld uit. Ik moet zeggen, ik heb er wel nog 2-3 keer een beetje bijgeprompt, zoals het dan heet. Ja. Hè? Want het gaat om de kunst
juiste
van het prompten.
Ja,
dus, vervolgens was die inderdaad op een niveau gekomen dat ik er interessant bij was. Dus dat is heel interessant. En ik denk dat het heel veel productontwikkelaars dus ook kan helpen om tot nieuwe ideeën te komen. Je kunt vragen naar recepturen. Je kunt bijvoorbeeld ook vragen naar ingrediënten. Als je die om wat voor reden, vervang mijn dierlijke ingrediënten door mijn plantaardige ingrediënten. Of help mijn label cleaner te worden. Mm-hmm. Dat zijn allemaal vragen die je prima aan ChatGPT kan stellen.
En als je als die vraagt, van noem de 10 food trends voor 2024.
Ja, kan die ook. Kon die ook, inderdaad. Ja. Wil niet zeggen dat je altijd direct helemaal tevreden bent met het antwoord en het daarmee moet laten zitten. Ik zie het echt als een tool om efficiënter te kunnen zijn. Vaak fijn dat antwoord, maar goed, daarna heb je nog wel een slag nodig. Het is zeker een bron die veel kwantiteit kan genereren. Een heel aantal ideeën zullen helemaal niet van waarde zijn, maar er kunnen er enkele tussen zijn die wel heel interessant zijn. En die kun je dan natuurlijk zelf dan eruit pakken en verder gaan ontwikkelen.
Bij productontwikkelaars of recepturen is het natuurlijk ook, heb je ook een geheim van de smid.
Ja.
En dat wil je natuurlijk niet voeden aan ChatGPT, zodat je concurrent het vindt. Ik denk dat daar nog wel een spanningsveld zit met.
Ja, klopt. De vraag is natuurlijk hoe goed het afgebakend is. Ja, daar kan je beter ook betaalde diensten natuurlijk nemen. Die doen daar wel beloftes over. Maar goed, ik ben ook geen AI-expert hoor. Maar ik vind het vooral heel leuk om te zien wat je er allemaal mee kan. En de mogelijkheden zijn natuurlijk
enorm.
Oneindig. Dus inderdaad, ijscreaties, ijscoops in de stijl van Van Gogh. Je kunt bijvoorbeeld ook hele mooie nieuwe vormen maken als je met chocolade werkt of als je pasta's ontwikkelt. Je kan zo aan ChatGPT vragen van, doe mij eens een pasta geïnspireerd op de vormen in koraal. of in bloemen. En dan kom je op vormen die je zelf natuurlijk lang niet had bedacht. Vraag is natuurlijk wel of je dat vervolgens in geëxtrudeerd krijgt.
Ja, precies.
Dat is een tweede. Maar dat zul je dan waarschijnlijk moeten aanpassen. Maar voor hetzelfde geld als AI nog een beetje doorontwikkeld, kan die dat ook dan voor je doen.
Het is nu dus eigenlijk nog gewoon een brede creatieve bron.
Ja.
En dan kan je kijken wat is interessant en wat kan ik in mijn fabriek maken.
Ja, ja, precies. Want dat is wel leuk als je bedenkt hoe creativiteit werkt. He, als ik jou een lepel geef, dan zeg ik, god Dionne, bedenk eens even een paar mogelijkheden waar ik die lepel voor kan gebruiken. Kom jij waarschijnlijk met een mogelijkheid of 10? Nou, ik kan er mee roeren, ik kan er een gat mee graven, kan het als een soort katapult gebruiken, et cetera, et cetera. Maar op het moment dat ik jou ga prompten met allemaal beelden, dat ik zeg van, oh, maar je kunt het ook gebruiken om een elastiek door je bord heen te halen. Of dan kun jij wel 100 dingen bedenken waar je die lepel voor kan gebruiken. En zo kan je AI denk ik ook heel goed inzetten. Ook al, hè, dus om je creativiteit als productontwikkelaar te verrijken, kun je jezelf voeden met veel meer invalshoeken dan als je gewoon achter je bureau zit of in een kookboek zit te bladeren.
Oké. Okay. Dus productontwikkelaars, verdiep je erin.
Absoluut, absoluut. Ja.
En je hebt nog een trend, hè?
Ik had inderdaad nog één trend die heel actueel is. En dat hebben wij de trend cost creative genoemd. Want we zien dat er natuurlijk een cost of living crisis is. Hè, dat betaalbaarheid super belangrijk is. Dat mensen echt wel de hand op de knip hebben als het gaat om wat voor uitgaven ook. Het leven is veel duurder geworden. Maar ik vind het ook altijd wel een soort pitfall. We moeten niet alleen maar denken dat het gaat om goedkoop, goedkoop, goedkoop dan. Want consumenten willen zich helemaal niet goedkoop voelen. die willen juist het gevoel hebben dat ze een goede deal doen eigenlijk. En dat ze zoveel mogelijk krijgen voor een gevoel. Ja. Zodat ze zich zo rijk mogelijk voelen. Is het wat lastiger om regelmatig uit eten te gaan in deze tijden. Maar kun je wel eens een heel lekker gebakje ergens gaan eten bij een patisserie of een heel lekker gebakje thuis eten, wat je dan toch even dat gevoel geeft van die verwennerij. Een soort mini-luxe gevoeletje. En dus betaalbare luxe is denk ik een mooi thema om op in te spelen. En dat kan natuurlijk op heel veel manieren.
Ja, want hoe kunnen productontwikkelaars daar iets mee als je een categorie eruit ligt? Wat kan?
Ja, nou, wat een goede is, is bijvoorbeeld, je ziet natuurlijk nu allerlei repen die helemaal vol zitten met noten. Maar noten zijn natuurlijk best wel een duur ingrediënt. Ja. Dus je kunt ook bijvoorbeeld wel een reep bedenken die misschien iets meer van een iets meer basale koekbasis heeft. Wat iets meer van granen is gemaakt bijvoorbeeld. En dat je daar wel een aantal noten oplegt. Voor het gevoel, voor de smaak. Maar dat wel tegen een andere prijs kunt aanbieden dan een reep die helemaal van noten gemaakt is.
Ja, ja. En ook wat ik ook wel zie is dat bijvoorbeeld maaltijdkits en dat ze dan van chefs geïnspireerde maaltijdkits is ook denk ik een soort luxe thuis.
Ja, ja, want dan ga je eigenlijk uit eten thuis. Hè? Ja. Dan kun je toch zeggen van, nou, ik heb echt een chef's dinner. En die consument zelf iets laten doen, dat kan natuurlijk ook een slimme kostprijsbesparende actie zijn. Omdat je een handeling minder in je fabriek hoeft te doen. Of omdat de houdbaarheid daarvan beter wordt. Wat ik ook nog een leuke vind is dat je kunt het ook heel goed combineren, die spaarzaamheid met duurzaamheid. Vaak hebben we het gevoel dat duurzaam duur moet zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want bijvoorbeeld het niet verspillen. En zorgen dat jouw product op zo'n manier ontworpen is dat een consument minder verspilt door de juiste portiegrootte of door een betere doseerhulp te creëren. Dus daar gaat het goed samen. En ook als je minder vlees wil eten. Vlees is vaak toch nog steeds een duur ingrediënt. En als je op mooie gerechten, mooie recepten uit kan komen waarbij dat niet nodig is, zit daar ook een stukje winst. Zowel voor de portemonnee als voor de planeet. En
denk je dat daar hybride producten, dus 50% vlees of 50% zuivel en 50% plantaardig als yoghurt misschien een kans hebben?
Ja, ik geloof toch wel dat er een markt is voor hybride zuivel. Mm-hmm. Tot op heden is het nog niet helemaal de sleutel tot succes gevonden. Maar ik geloof, zoals we aan het begin van het gesprek hadden, dat er drie drijvers achter meer plantaardig zitten. En dat die duurzaamheidsdrijver, die gaat wel steeds belangrijker worden. En wat we ook nog eens zien, is dat duurzaamheid steeds meer gekwantificeerd gaat worden. En als we dat op een goede manier gaan doen, dan zien we natuurlijk straks dat een hybride product een daadwerkelijke reductie kan opleveren in CO2 of in andere parameters. Ja. En als we dus iets meer feitelijker gaan kiezen, misschien dan ook nog op de prijs, dan gaat het een steeds grotere kans van slagen hebben.
Oké, dus duurzaamheid en kosten.
Ja, spaarzaamheid komen heel mooi samen.
Ik denk dat dat de trends zijn hè, die we in dit gesprek behandelen. Want als de luisteraars de rest van de trends willen lezen of willen inzien, hoe kunnen ze dat doen?
Ja, nou er staat ieder jaar publiceren wij een aantal foodtrends op onze website van www.foodbydesign.nl. En als je echt het hele verhaal zou willen horen, toegepast op jouw categorie, dan geven we ook heel graag foodtrend presentaties bij mensen in het bedrijf. Dus dat doen we graag en soms ook gekoppeld met een workshop eraan, zodat je direct die trends kunt gaan vertalen naar ideeën en concepten voor de toekomst.
Oh, dat is leuk. En tot slot, dan had je nog een tip. Ja. Want hoe kunnen productontwikkelaars eigenlijk al beginnen als ze niet gelijk zo'n trendverhaal doen, maar hoe kunnen ze zo een trend praktisch vertalen?
Ja, nou het belangrijkste eigenlijk is als je met trends wil gaan werken, is natuurlijk allereerst een inventarisatie te maken welke trends er zijn. Maar minstens zo belangrijk is ook het durven kiezen daarna. Want je hoeft niet met elke trend wat te doen. Alsjeblieft niet zelfs, want dan raak je overwerkt. Ja. Sommige luisteraars na zo'n trendpresentaties kunnen wel een beetje overwhelmed zijn. En die denken van ja, maar dat is een hele lange to-do-list. Nou, zo is het absoluut niet bedoeld. Je moet er een paar trends uitkiezen. 1, 2, 3, die echt voor jou van betekenis zijn. Die passen bij je merk, die passen bij je product. Die richting kunnen geven aan je merk en je innovaties. En daar moet je op inzetten. En dat moet je zorgvuldig doen. Dat kan je het beste ook niet alleen doen. Maar echt met elkaar, met marketing, met innovatie, met duurzaamheid. Alle afdelingen uit het bedrijf. Daar echt strategische keuzes in maken van... Ja, wat past nou wel bij ons en wat past nou niet? En het is heel makkelijk om een lijstje met 10 trends te googlen. Maar je moet die trends ook echt gaan toespitsen. Naar jouw productgroep, naar jouw merk. Wat betekent het nou echt voor ons? Ja. Maar het begint echt met die selectie. Dus dat zou echt mijn belangrijkste tip zijn. Ja, maak een goede keuze met elkaar op welke trends je wel wil inzetten. En op welke trends je minder belangrijk vindt.
Precies. Nou, dankjewel Marielle. Ik ga het komende jaar als redacteur en als consument ook op deze trends letten. En dank jullie wel voor het luisteren. En wil je nog meer weten over trends en over productontwikkeling? Dan kijk vooral ook op vmt.nl.